Ja, dat doet hij. De drie eenheid God hebben natuurlijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus in die zin zijn wij ook een drie eenheid. Nou zeg ik het eigenlijk goed, net niet, maar nu wel. Dat is het eigenlijk. Nou. Ja. Goed, we gaan naar Galaten toe. En we zijn in vers hoofdstuk 5 gekomen. En de praktijk.
Die had je ook wel dit boekje goed gelezen.
Ja. Zeker. Nou, veel is uitgelaten gehaald in dat boekje juist. Want gelaten is natuurlijk, ja.
Dat is al 2000 jaar lang.
Ja, precies. Het is het Bijbelboek natuurlijk in verband met de wet. De wet is heilig en goed, geen misverstand daarover. Alleen die is alleen heilig en goed voor de mensen die geen zondige natuur hebben. Snap je? Dus daarom is de wet voor ons helemaal niet heilig en goed, maar dan verdoemt hij ons juist. Maar de wet zelf is natuurlijk heilig en goed. Zijn Gods principes zijn in de wet geopenbaard. Je hebt dat boekje ook, hè? De wet is geestelijk en wij zijn vleeselijk verkocht onder de zonde, ja, inderdaad. In het boekje ook, daar zie je dus die 10 geboden staan, ja. Nou, dat is de samenvatting daarvan dan. De Sabbat is dan het enige wat dan niet moreel is. Maar die principes, die zijn allemaal in de geweten van de mensen geopenbaard, hoor. Gij zult niet stelen, gij zult niet hoereren, enzovoort, enzovoort. Dat weet iedereen in zijn geweten. Dus dat is duidelijk. En de wet is daarna ingekomen, ja. Waarom? Ja, om het te kunnen benoemen, ja. Daarvoor was het, ja, je gaat dood. En, maar mensen hebben gewoon geen excuus meer, ja. Want het is duidelijk aangetoond. En dat kunnen wij nog steeds doen, ja, door de wet wettelijk te gebruiken, ja. Met de wet kan je heel duidelijk aantonen dat mensen zondaren zijn. En iedereen die weet ook dat het waar is dan. Je kan wel zeggen, ja, dat kan jij wel zeggen. Maar iedereen weet dat het waar is. Er is geen ontkomen aan. Want het geweten is tenslotte door God in de mens ingeschapen. Daarom weet iedereen dat je niet mag liegen, dat je niet mag moorden. Dat weet iedereen gewoon. Oké, nou, we zijn in hoofdstuk 5 vers 1. Staat dan in de vrijheid, dus daarom, in wat hij daarvoor heeft gezegd. Want we krijgen nu een ander deel in de brief van Galaten. Galaten 1 en 2 gaat duidelijk over dat Paulus zijn apostelschap verdedigt. Ja, laat zien dat hij de apostel is. Hè. Dat laat hij duidelijk dat, zien dat hij de apostel van de onbesneden is. En dat hij ook erkend is door de apostelen van de besnijdenis. Dat moeten de Galaten weten, want die worden verteld, ja, je moet ook de wet onderhouden, je moet ook besneden worden. Galaten 3 en 4 vanuit de schrift ook, ja, met Abraham en dat de rechtvaardiging is door het geloof alleen. Dat heeft natuurlijk met zijn boodschap te maken. En dat gaat hij ook aantonen vanuit, ja, wat zegt de schrift, ja. Kijk, in 4 vers 30, dat is altijd het punt voor ons, hè. Vraag je dat altijd af, als er iets is dat je denkt, hé, hoe zit dat nou? Wat zegt de schrift, 4 vers 30. Nou, dan kom je in hoofdstuk 5 en 6 en dan gaat het over de praktijk. Zo zijn de brieven van Paulus altijd opgebouwd. Kijk naar Romeinen. Dat is allemaal leer. 1 tot en met... Hoeveel?
Wat Romeinen?
1, 2, 3, 5. Ja, en dan? 9, 10, 11. 1 tot en met 11 is leer. 1 tot en met 8 is inderdaad in verband met de leer der rechtvaardigheid door het geloof. En dus je zou kunnen zeggen 1 tot en met 5 in verband met de rechtvaardigheid. Ja, en dan krijg je 6 tot en met 8, hoe leef ik in die rechtvaardigheid? Dat is de heiliging, zeg maar. En dan krijg je 6 tot en met, of 9 tot en met 11 in verband met de bedelingen. Is al in het verleden, heden en toekomst. En dan krijg je, nadat je dat allemaal weet, hoofdstuk 12, 13, 14, 15, 16, praktijk. Efeze, hetzelfde verhaal, 1 tot en met 3 is leer. En dan krijg je 4, 5, 6, praktijk. Gelaten hier ook, hè, 5, 6 krijgen we nu de praktijk. Dus je hebt iets geleerd. Nou, en dan, sta dan in de vrijheid. Ja? Daarom, dit gelezen hebben, ja, ga dan ook in die vrijheid staan. Ik heb jullie net bewezen, ja, wij zijn kinderen van de vrije en niet van de dienstmacht. Ja? En ga dan ook in die vrijheid staan met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Belangrijk, die werkwoorden in de Bijbel, vrijgemaakt heeft. Christus die ons vergeven heeft. Nadat gij geloofd hebt. Heb ik pas met iemand, hè, duidelijk laten zien. Volgende keer gaan wij, denk volgende week, gaan we praten. Oh nee, volgende week niet. Ja, volgende week wel. praten over een aantal dingen waardoor mensen denken dat ze de zaligheid kunnen verliezen. In verband met vers 5, vers 4, dat je bent van de genade vervallen. Ja? Nou, dan kan soms één woordje kan helemaal alles uitmaken. Bijvoorbeeld, nadat gij geloofd hebt. Dat doe je één keer. Dat is eenmalige keus die je maakt. Eenmalig geloven. Nou, hier ook vrijgemaakt heeft. Dus ik ben vrijgemaakt. Dus moet je daar ook aan gaan staan. Dus je praat hier over je positie. En dan, in tweede instantie, wordt niet wederom met het juk de dienstbaarheid bevangen. Wordt niet opnieuw met het juk van de dienstbaarheid van de slavernij bevangen. Ja? Dus dat is een kwestie van keuzes maken en daarin gaan staan. Ja, dat zegt hij ook, sta in die vrijheid. Moet je wel weten, wat is dat dan, die vrijheid? Hoezo vrij? Ben ik dan vrij? Dat zeiden de Joden ook tegen de Heer Jezus. Hoezo? Wij hebben nog nooit iemand gediend, zeggen ze. We hebben nog nooit iemand gediend. Zegt de Heer Jezus. Ieder die de zonde doet, is een dienstknecht van de zonde. Ja? Wij zijn allemaal dienstknechten van de zonde geweest. Ja? En dat kunnen wij nog zijn, als wij dat willen. Dat heeft met die, blijf ik in die vrijheid staan. Dat heeft alles te maken, waar vind ik die vrijheid? Ja? Hoe kan ik in die vrijheid blijven staan en wandelen? Nou, dat weten we. Dat is de apostel Paulus volgen. En het evangelie wat de Heer Jezus aan hem heeft geopenbaard. Want die verkondigt namelijk de genade. Het andere verkondigt de wet. En de wet brengt ons allemaal, dan krijgen we de geest van de dienstbaarheid. Een houding van de dienstbaarheid. Dan komen we in de slavernij. Dus, kijk, Galaten, je hebt Romeinen en dan Galaten Efeze, toch? Nee, ik zeg het niet goed. 1 Korinthe, 2 Korinthe en dan Galaten. Dus dan ga je altijd terug naar Romeinen. Doen we nu ook. Gaan we mee naar Romeinen 3. Ja, dat heeft met corrigeren. De gelaten moeten gecorrigeerd worden. Die moeten wederlijk verbeterd. Die moeten verbeterd worden. Ja, dat is corrigeren in feite. Romeinen 3. Vrijgemaakt heeft. Nou, Romeinen 3 is natuurlijk het hart van het evangelie. En Romeinen 3 vers 23. Zij hebben, want, ik lees vers 21, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods, tot allen, door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Dus de rechtvaardigheid van God zit in het geloof van Jezus geopenbaard. Ja, dat is de rechtvaardigheid. En iedereen die in hem gelooft, dienstgeloof zal hem gerekend worden tot rechtvaardigheid. En dan kan God jou eeuwig leven geven. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden, kijk, en daar staat het, om niet gerechtvaardigd. Om niet, dat belangrijke woordje, om niet. Wat is om niet? Nou, vrijelijk, gratis. Het is wel apart, hè? Want je ziet overal, nou ja, ik ben natuurlijk ook in Enschede geweest en je weet hoe dat gaat. Vrouwen moeten natuurlijk altijd weer in de winkels. En dan zie je overal die allemaal uitverkoop hangen. En het is allemaal bijna alsof het gratis is. Ja? En het zijn allemaal lokkertjes. Het is allemaal uitverkoop. Het is het hele jaar tegenwoordig uitverkoop. Hè? Vroeger was het in januari, als ik me niet vergis. Tegenwoordig uitverkoop, uitverkoop. Ja? Soms is het gratis. Maar als het gratis is, dan is men wil graag dingen gratis hebben, toch? Of als het goedkoop is. Zo zijn we toch? Tuurlijk, als je gratis kan krijgen. Maar toch, soms als er zou staan bijvoorbeeld, ja, alles is gratis, dan zou toch iedereen denken, nou, dat kan haast niet, toch? Dat geloof ik eigenlijk niet. Maar met de evangelie van Gods genade is dat helemaal zo, ja? Het is gratis om niet. Ja, dat is toch veel te eenvoudig? Dan moet je toch wat voor doen? Nee. Er staat hier, er worden om niet gerechtvaardigd. Dat is vrijelijk. Om niet. En dat is nou het evangelie. Gerechtvaardigd. Uit zijn genade. De genade van God. Kijk, door de verlossing. Waar zit die? Die in Christus Jezus is. En dat is die verlossing. En als je verlost bent. Ja, als je verlost bent, dan ben je vrij. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene Kijk, die uit het geloof van Jezus is. Dat wil zeggen, wanneer ben jij het geloof van Jezus? Als je gelooft in Jezus Christus, ja? Als je gelooft in vers 22, 23, 24, 25, dat Hij alles voor jou gedaan heeft. Om niets. Nou, dat is de vrijheid die ik heb, ja? Dan ben ik bevrijd, verlost daarvan. Nou, dienstrecht van de zonde, van de slavenmarkt. Wij waren allemaal slaven van de zonde. En de Heer Jezus is op die slavenmarkt gekomen, waar allemaal slaven, en heeft ons uit die slavenmarkt, je weet hoe dat, slavernij, hè? Daar, Zwarte Piet. Dat hele verhaal, ja, allemaal in het nieuws, ja. Maar in ieder geval, daar halen ze ook slavernij erbij. Maar dat weet iedereen, die komt in opstand in verband met slavernij. Nou, slavernij is natuurlijk altijd al geweest, ja. Maar, je had, als je dat kijkt, hè, had je dus, dat is ook schrikbarend hoor, als je dat soms ziet, hoe dat ging met die slaven, ja, op een grote markt, en er werd in je mond gekeken en alles, weet je wel, en er werd er geboden, een slaaf had geen recht, hè, helemaal 0,0. Denk maar aan Filemon. Paulus smeekte hem om hem terug te nemen. Maar hetzelfde, een slaaf, normaal gesproken, zou zo te dood kunnen gebracht worden als hij wegloopt, zonder meer. Had gewoon geen rechten. Wij als slaven, ja, op die slaafmarkt, Christus heeft een prijs betaald. Ja, voor die slaaf die wij waren. Een prijs betaald. En als jij een slaaf koopt, dan betaal je die prijs en dan ben je van hem. Maar dan moet je hem natuurlijk wel gaan dienen. Want anders, ja, maar nu is het heel anders. Het is nog steeds hetzelfde principe, alleen Christus heeft ons bevrijd en heeft ons ook losgelaten. Natuurlijk, God wil dat wij hem gaan dienen, maar wel uit vrije wil. Ja? Dus wij zijn vrijgekocht, we zijn werkelijk verlost door het bloed van de Heer Jezus. Hè? God had het geloof in zijn bloed. En het is om niet, om niet. Je gelooft het en punt. En daarna helemaal niks. Ja, maar als dan? Nee, niet als dan, dat staat hier niet. Je bent verlost. En nu moet je ook in die vrijheid gaan staan. Nou, dus als hij zegt... Het juk, hè, wordt niet wederom met het juk, dus je bent verlost. Of je bent een slaaf en je hebt dat juk van de dienstbaarheid. Nou, inderdaad, als jij natuurlijk een slaaf bent, op de slavenmarkt, en je hebt een slaaf, dan heb je ook een heer. En dan moet je doen wat hij zegt, dat is het juk. Nou, het juk, kijk met mij in Handelingen 15, wat Petrus daarover zei. Die heeft dat erkend. In vers Handelingen 15, zegt hij in vers 8, en God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, ja, aan de heidenen, aan Paulus, hun gevende, de heilige geest, gelijk ook als ook ons, en heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons, de Joden, en hen. Nou, die tekening is nou weg, maar dat onderscheid, dat was er, hè? Heidenen hier, de Jood bovenaan. En Peter ziet nu, maar door de bediening van Paulus, het onderscheid is weg. Gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Nu dan, wat verzoekt gij God? Om een juk op de hals der discipelen te leggen, hetwelk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Wat was daar het geval? Nou, Paulus ging daarheen, omdat ook bij de Galaten werd geleerd, je moet besneden worden. Anders kan je niet zalig worden. En de besneden, dat heeft ook met de wet te maken. En de wet is een juk. Peter zegt al nu ook van, dat hebben wij niet kunnen dragen. Dus ja, gaan ze nou, dat was een juk voor ons. Ga dat daar niet op de nekken van de heidenen leggen. Door ze onder de wet te brengen. Paulus verkondigt de wet niet. Ja, dus je ziet hier, de wet is een juk voor elke zondige natuur. En iedereen, die loopt nou eenmaal met de zonde. Gaan we mee naar Colossenzen 2:20. En dan zie je dat juk, hè. Nou, de Colossenzen werden ook belast met allerlei, met mensen die zeiden, ja, je moet dit, je moet dat. En wat zegt hij in Colossenzen 2:20? Indien gij dan met Christus, de eerste beginselen der wereld, zijt afgestorven. Nou ja, als je kijkt naar iemand, kijk, de heidenen zijn natuurlijk nooit onder de wet geweest. De wet is niet aan hun gegeven. Maar toch veroordeelde de wet natuurlijk ons wel. En je ziet ook In elke religie heb je inzettingen en allerlei regels. En nu komen ze bij de Colossenzen met, ook met de wet. En wat zegt hij? Je bent van de eerste beginsel afgestorven. Heb je weer zo'n woordje? Zijt. Dus dat is een voltooide tijd. Ik ben afgestorven. Hoe dan? Wat bedoelt hij daarmee? Ik ben met Christus gekruisigd. Ik ben met hem gestorven. Dus ik ben voor de wet, door de wet gestorven. Wat zegt hij erachteraan? Opdat ik voor God leven zou. Onder de wet kan ik voor God helemaal niet leven. Waarom niet? Omdat ben ik in mijn vlees bezig. En nu zegt hij, gij zijt van die eerste beginselen de wereld afgestorven. Wat wordt gij, zie je, wat wordt gij, zie je? Ze komen met inzettingen bij de Colossenzen aan. Gelijk of gij in de wereld leefde met inzettingen, wat staat daar? Belast. Een juk is een last. De wet is een last. Is geen vrijheid. Als je vrijheid hebt, dan heb je geen last. Geen last op je schouders. En dan zie je in vers 21, namelijk raak niet en smaak niet en roe niet aan enzovoort enzovoort. We gaan terug naar Galaten. Dus ja, je ziet hier een juk is een last. En dat zie je, hij zegt, laat je door die predikers der gerechtigheid die met de wet komen, je niet die inzettingen opleggen. Want je komt onder een juk en een last. En wat is een juk? Ja, want er staat hier, dan word je met het juk de dienstbaarheid bevangen. Nou, een juk, bijvoorbeeld, denk je bijvoorbeeld zo'n os, die, weet je wel, die voor een ploeg staat. Nou, je hebt toch ook zo'n juk? Nou, die zit met touwen en alles vast. En je had ook die prikkels erachter. En dat zei hij toch ook tegen Paulus. Het is uw hart om de hielen tegen de prikkels te slaan. Soms als ze natuurlijk even een beetje opstandig werden, dan konden ze natuurlijk achterover slaan en dan kregen ze gelijk zo'n prikkel in hun poot. En ze zitten ook met touwen en riemen zitten ze vast. En wat kan ze als? Je kan geen kant op. Dat is een juk. Een juk, jij zit in die snoeren, je zit bevangen, je zit gevangen. Je kan geen kant op. En dat is precies de wet. Ik weet nog goed, toen ik gelovig was geworden. En later, nou ja, dan denk je ook, goed, Paulus was nog niet gered. En wist ik veel, ik dacht, ja, de zondag op een gegeven moment. Paulus zei toen een keer van, nou, toen was Paulus nog niet gered. Zullen we zondag anders naar een museum daar en daar gaan? Toen zei ik, zondag? Vroeger hield ik de zondag niet. Tenminste, ik probeerde het wel, maar toen dacht ik, nou, ik had veel te veel andere leuke dingetjes. En toen, maar ik was natuurlijk wel gereformeerd opgevoed, hè, in de kerk. En je wist, ja, zondag is toch eigenlijk rustdag. Maar dan weer wel, dan weer niet. En toen was ik echt gered. En toen dacht ik, nou ga ik het echt serieus doen. Ik zeg, ik ga helemaal niet naar een museum. Tuurlijk doe ik dat niet. Moet toch de zondag houden. Nou, dat was voor Paulus gelijk. Is dat het geloof? Inderdaad. Ik zat bevangen. Gevangen. Ja? Ik kreeg dat juk. Want ik dacht, ja, de Sabbat. Maar de Sabbat is helemaal niet eens op zondag. Ja? Maar dat gebeurt, hè, als jij dus onder de wet begeeft. De vrijheid is weg. En je zit vast. En dat is eigenlijk wat religie doet. Je bent gevangen. Je moet dingen doen. Kijk in 2 Timotheus, hè. 2 vers 24. En dat is als men afwijkt van de gezonde leer. Dan heb je een juk. En dan ben je gevangen. Bevangen, zegt hij. Dan ben ik gevangen, waar? In een strik. In 2 Timotheus 2 vers 24. Dan zegt hij, en een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen. Bekwaam om te leren en die de kwaden kan verdragen. Met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan. Of God hun te enige tijd bekering gaf tot erkentenis de waarheid. Die tegenstaan, hè? Dat betekent, wij denken dat tegenstaan, die jou tegenstaan. Maar eigenlijk, ja, eigenlijk kan ik eigenlijk niet zeggen. Maar als je, ik heb dus die mooie Bijbel van Ruud, hè, met de kanttekening erin. Daar ligt die. Dit. Mag ik wel laten zien. Nou, dan mag je bijna een hijskraam van nemen. Dat is, die is een paar jaar geleden uitgegeven met de kanttekening er ook in. Nou, de kanttekening zijn niet de Bijbel. Er staan goede kanttekeningen in, maar er zijn ook kanttekeningen die zijn gewoon niet goed. Je moet het woord en waard, je moet dat ook goed opletten. Maar je kan vaak toch dingen leren waarom ze iets vertaald hebben. Dus ik vind dat interessant. Dus deze heb ik dan van Ruud van Paulen gekregen. Die had hij op zijn kantoor liggen. Maar, dus daar heb ik ook even in gekeken. En dan zie je ook, dat staat er bijvoorbeeld, die zichzelf tegenstaan. Dat wil zeggen, die van een tegenstrijdig gevoelen zijn. Nou, als je King James Bijbel neemt, die zegt die zichzelf tegenstaan. Die in tegenstrijd tussen tegenstaan, dat wil zeggen niet alleen jou tegenstaan, maar vooral die zichzelf tegenstaan. Hoezo? Wat bedoelt hij daarmee dan? Nou, dat zal ik je zeggen. Ik ben een lid van het lichaam van Christus, toch? Ja, ik ben volmaakt in hem. Ik ben gered uit genade door het geloof. En de Bijbel leert mij hoe ik heilig moet leven. De brieven van Paulus. En nu zie je dat er zijn mensen die zijn misschien in zonde gaan leven. Hè? Of die komen met een andere leer. Nou, laten we nou eens een andere leer nemen. Wat zegt nou een andere leer over mij? Hoe ik ben. Nou, dan kijk ik in de spiegel en die zegt, ja, je bent een zondaar. Ben ik dat? Nee, de wet zegt, schuldig, schuldig, schuldig. Ja, en je moet vergeving dan vragen. Dat is wat andere leer zegt. Maar kijk je nou naar mezelf wie ik ben eigenlijk? Nee. En ik kom onder de wet, kom ik natuurlijk altijd tekort. Ja? Dus dan kijk ik en denk, nee, dat klopt niet. Ik ben volmaakt in hem. Dat is wie ik ben. Ja? Ik ben uitverkoren. Ik ben een beminde. Ik ben een geliefde. Ik ben geen zondaar. Ik zondig nog wel. Maar wat ben ik? Ik ben een heilige. Kijk, snap je wat het uitmaakt? En dat is, als ik dus onder een ander leer ga en ik krijg dat soort kwalificaties over me heen. En ik ga dat ook aan iemand vertellen. Dus de gelaten die verlieten de gezonde liggen, zijn onder de wet. En ze gaan daaruit leven, ze gaan dat doorvertellen aan anderen. En ze willen dat gaan leren. Paulus zegt, ijdel spreken ze de wet. Praten ze ook naar hetgeen wie zij ook zijn volgens de Bijbel? Nee. En tegenstelde juist. Dus je verkondigt eigenlijk het tegenovergestelde van wie je eigenlijk zelf bent. Dat is eigenlijk wat gebeurt. En dat is met mensen, de gelaten ook, die onder de wet gaan. Ja, willen besnijden bijvoorbeeld. Hoezo? Besnijdenis heeft helemaal geen kracht. Ik ben besneden met een besnijdenis van Christus aan het kruis. Dat is wie ik ben. Dus ga ik toch, dat is met dopen hetzelfde verhaal. Laat ik mij dan dopen? Hoezo? Je bent toch gedoopt in Christus? In zijn dood? Door zijn geest in het lichaam van Christus? Ga je dan met water dopen? Dat is niet wie je bent. Je bent al gedoopt in hem. Dus ja, dat is. Dus hij zegt, kijk, dus met zachtmoedigheid onderwijzen degene die tegen. En natuurlijk, ze staan natuurlijk door een andere leer te verkondigen. Of als men in zonde leeft, ja, dan sta je tegen natuurlijk. Dat is absoluut, dat is absoluut waar. En dan, of God hun te enige tijd bekering gaf tot erkentenis van de waarheid. Kijk, zie je het? Ze zijn van de waarheid afgeweken. En Paulus zegt hoe je daarmee om moet gaan met mensen die tegenstaan. Nou, en dan. En zij wederom ontwaken mochten, kijk, uit de strik des duivels, wat staat er, onder welke zij gevangen waren tot zijn wil. En dan moeten we opletten wat we verstaan onder de strik. We gaan terug naar de gelaten. Gevangen waren tot zijn wil, Satan heeft een plan. Het evangelie, Paulus zegt, staat dan in de vrijheid, toch? Ik ben vrij, laat je niet weer onder dienstbaarheid brengen. Dus met andere woorden, laat je niet weer opsluiten. Hoe word je opgesloten? Nou, ik word van de vrijheid, dat is wat Satan wil. Hij brengt ons naar een ander evangelie. Dan komen we weer onder de dienstbaarheid, dan komen we weer onder de prediking van de wet. En dan worden wij weer opgesloten. En met andere woorden, ik kan geen kant, ben weer gevangen. En dat is eigenlijk wat ik net wou zeggen over dat met dat museum op zondag. Dat ik toen ervoerde ook, dat je later dacht. Ja, ik probeer zo te leven, ik weet het nog zo goed. Maar ik voelde me op een gegeven moment in een keurslijst zitten. Omdat ik zo probeerde te leven. Wat ik vroeger probeerde als ongelovige, ja, om een goed christen te zijn en goede werk te doen, goed gedrag te vertonen, wat me niet lukte. Toen was ik door het geloof, was ik daarvan verlost, ik was vrij. En toen ging ik me weer. Ja, wist ik veel. Ik ging naar de evangelie leven. En toen kreeg ik weer hetzelfde gevoel dat ik. Wat ik eigenlijk daarvoor. Ik denk, dat lukt me weer niet. Snap je? En wat heeft me daar nou van bevrijd? Nou, dat is het woord en waar het recht te gaan snijden. En toen was ik werkelijk Vrij. Toen ik was vrij, maar nu in mijn dagelijks leven ervoer ik ook echt die vrijheid. En daarvoor zat ik toch weer gevangen, ja, in die strik, zoals we al daarnet lazen. En dat is precies wat Satan wil. Dus het is heel simpel. Niet van, oh, daar gaat Satan. Hij heeft gezorgd dat Jaap zijn auto het vandaag niet deed. En daardoor kon hij niet naar de dienst komen en dat soort dingen allemaal. Dat is het allemaal niet. Het is naar een ander evangelie brengen. En dan ben je vervloekt. En dan ben je in de strik van de duivel. En dan ben je je vrijheid kwijt. Kijk, wij weten dat je je behoudenis niet kwijt bent. Maar als jij natuurlijk dit verlaat en je gaat er ook in geloven in die ander leer, dan raak je dat soort dingen, dat in je denken gaat ook veranderen, dus dat raak je ook kwijt. Ja, je weet het misschien wel, maar ja, er zullen misschien motieven zijn waarom je deze boodschap verlaat. En dan zal je je geweten dicht moeten stoppen op een of andere manier. Maar wij weten, je raakt die vrijheid niet kwijt, alleen qua positie, maar in je wandel zit je absoluut in de dienstbaarheid. Dus Paulus zegt, laat je niet daarin vangen. Want dan kom je in de strik. Kijk, 4 vers 10. Een voorbeeld ook weer ziet. In vers 9 zegt hij aan het eind, die zwakke beginselen, welke gij wederom van tevoren aan wilt dienen. Zie je, dat is slavernij. Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Nou, dat is dus religie. Ik had net, dat was van Ruud ook, er lag zo'n blaadje van Klein Haneveld ook bij. Uit jaren 93, met studies ook uit 30 en het jaar 40, 50. Wel interessant om te lezen. Ook over Pasen en dat soort dingen. Hij zegt, ja, men weet in het christendom op zich, dat zijn eigenlijk geen Bijbelse feestdagen, zoals Pasen en Kerstmis. Eigenlijk niet, zegt hij. De reformatoren, grootste gedeelte van de reformators, die wilden ook die dagen niet vieren, zoals Kerstmis en zo. Hè? Dat deed de katholieke kerk, denk ik. En dat is ook niet geweest, hè? En dat is later toch gekomen. Maar van nature wist men eigenlijk, dat zijn eigenlijk geen feestdagen. Maar goed, dagen, en dat zie je dus nu om je heen. Dagen, maanden, tijden en jaren. Nu is de vastentijd weer begonnen, toch? Dacht ik toch? Met de 11e en de 11e? Nee, met de 11e en de 11e, dan krijg je toch altijd een gedoe met koning. Oké, maar goed, de 11e van de 11e, dat werkt toe ook naar die tijd toe, dat weet ik wel. Want dan, de carnaval wordt officieel, met die datum, de 11e van de 11e, nou, de meesten weten die, nou, je mist ook niks als je het niet weet, dus vergeet het ook maar weer gauw. Maar dat heeft wel ik weer met een bepaalde voorbereiding nodig. Maar goed, vasten begint dan in februari of zoiets. En ze hebben allemaal dat soort dingen in de religieuze wereld, dat zie je ook in elke religie. Maar wat moeten wij doen? Maak van je relatie met de Here geen religie, zegt Paulus. Paulus zegt ook, de verlossing die in Christus Jezus is. Ja? Dus, en dat kan van je relatie met de Here een religie maken. Dat wil zeggen, je maakt regels, ja, in feite, en dan, die ga je volgen om rechtvaardig te zijn. Nou hier, dat is de wet natuurlijk een uitstek, een mooi middel toe. Colossense 2 lazen we ook over, dat hebben we niet gelezen, maar het volgende vers was, dat zijn allemaal regels die zijn ingevoerd door mensen. Maar voor God kan het niet bestaan. Nou, we gaan naar vers 2, want zie ik, Paulus zegt u, zo ga u laten besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. Zie, wat staat daar? Ik, Paulus, zeg u, zie je dat? Ik, Paulus, dat klinkt een beetje, ik Paulus, dat zegt hij 6 keer in zijn brieven. Ik Paulus. Dat geeft autoriteit aan, hè? Geeft autoriteit aan. Ik Paulus, zeg u. Dat zegt hij 6 keer in zijn brieven. Echt autoriteit. Je ziet in met de Heer Jezus ook, hè? Dan Petrus ook, dan zegt hij, wie zeggen jullie dat ik ben? Nou, dan zegt hij, u bent Elia of u bent Johannes de Doper. Oké, Peter zegt, gij zijt. En dan zegt hij, ja, vlees en bloed heeft jou dat niet geopenbaard, Petrus. Maar ik zeg u. Dat is ook autoriteit. De Vader heeft jou dat geopenbaard. Met de bergreden, gij heeft gehoord dat gezegd is tot de oude. En wat zegt hij dan? Maar ik zeg u. Zie je dat? Dat is de wet, hè? Dat is door God gegeven. En dan zegt hij, maar ik zeg u. Dus stelt hij zichzelf op hetzelfde niveau, de Heer Jezus. Als de autoriteit van God die die wet heeft gegeven. Maar wat doet Paulus hier? Die doet hetzelfde. Maar waarom kan hij dat doen? Waarom kan hij dat doen? Omdat hij is de apostel van de heidenen. En Christus spreekt door Paulus. Dus daarom, dit is autoriteit hoor. Niet zomaar ik zeg, ik geef mijn mening hier. Of ik ben een man met een visie of een mening. Absoluut niet. Hij heeft een leer en hij heeft autoriteit. In 1 Korinthe 14, vers 37, wat zegt hij daar? Iemand die meent een profeet te zijn of een geestelijke. En dan zegt hij daarna. Die erkennen dat hetgeen ik schrijf des Heren geboden zijn. Nou, er is geen hogere autoriteit als je dat kan zeggen. Ik kan niet zeggen, nou, moest luisteren wat ik hier zeg, dat zijn de geboden des Heren. Of God spreekt door mij. Dat zou ik toch absoluut niet in mijn hoofd halen. Hoewel, ik heb wel eens gehoord van, die broeders die er nou niet meer zijn, dat ook in die kringen werd wel eens gezegd van, ja, dat zo'n persoon, dat was op een gegeven moment gewoon bewijzen God zelf die daar sprak. Want God sprak door hem. Maar wij hebben geen profeten meer. En geen apostelen meer. Dus God spreekt niet door mij heen. Ja, als ik een vers citeer, de rest is allemaal eigen woorden. Dus ik kan dat niet zeggen. Maar Paulus, dus dan zie je het verschil, Paulus kan dat zeggen, want hij is de absolute autoriteit, want hij is door de Heer Jezus in het ambt, we hebben het net nog gelezen in 1 Timotheus, in het eerste gedeelte, hij is in de bediening gesteld en hij spreekt namens God. Hij heeft absolute autoriteit over de leden van het lichaam van Christus toen de tijd. Hij heeft het ook tenslotte geïntroduceerd, omdat de Heer Jezus heeft hem die opdracht gegeven. Gods genade. En dan zegt hij ook, ik Paulus, let op hè, zo ga je u laten besnijden dat Christus u niet nut zal zijn. Nou, het vlees is niet nut, zegt de Heer Jezus al. Ja, dat heeft geen enkele betekenis. De woorden die ik spreek zijn geest en leven, zegt in Johannes 6. Het vlees is niet nut. Maar de woorden die ik spreek, die zijn geestelijke woorden. En dat zijn ook levende woorden, ja. En hier, Christus zal u niet nut zijn als jij je laat besnijden in het vlees. Ja, waarom zou je je laten besnijden in het vlees? Dit waren hele fanatieke Joden, want in feite, als je de opdracht van Israël is de heidenen niet te besnijden. Is in feite de grote opdracht, zeg maar, wat dan zo genoemd wordt, is bekeert u en laat u dopen. Dat staat niet, laat u besnijden. Ja? Maar een Jodengenoot maakt een bekeerling. Als je echt een Jood, dan moest je ook laten besnijden natuurlijk. Hè? Maar goed, dan zal Christus u niet nut zijn. Dus wat je ook doet, wat jij nog in het vlees denkt te doen, Christus zal jou geen enkel nut voorbrengen. Absoluut niet. Dat wil zeggen, ja, besnijdenis, wat denk je van de doop? Hetzelfde verhaal. Voor hun was het de besnijdenis, nu is het tegenwoordig de doop natuurlijk. En niet nut, waarom niet? Kijk, in verband met je behoudenis. Je kan op twee manieren zien, hè. Je bent gered. Nou, dan laat je je besnijden of je laat je dopen. Of je bent al gered en je laat het dan doen. Dat je denkt, ja, ik moet het doen in gehoorzaamheid des geloofs. Maar kijk, in Galaten 2 vers 21. Wat staat daar? Ik doe de genade Gods niet te niet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. En de wet, of de besnijding, is een onderdeel van de wet, hè. En hij is dan te vergeefs gestorven als de rechtvaardigheid door de wet is. De rechtvaardigheid is niet door de wet. Heet die motie hebben we vorige keer duidelijk laten zien. De wet is niet gegeven aan rechtvaardigen, maar aan wie? Aan onrechtvaardigen. Daar heb je het weer, hè? Als ik mijzelf niet wil tegenstaan, dan moet ik niet gaan zeggen, ik ga onder de wet. Want die is aan onrechtvaardigen gegeven. Maar waar ben ik dan? Dus ik verloochen mijn eigen identiteit eigenlijk, als ik onder de wet ga. Ik ben een rechtvaardige. Dan ga ik toch niet onder de wet zitten die voor onrechtvaardig is? Dan sta ik mezelf tegen. Ik moet bij de genadeboodschap zijn. Die is naam voor de rechtvaardigen. Je ziet het hier. Christus is dan te vergeefs gestorven. Dat betreft je behoudenis, maar dat betreft ook in verband met je wandel. En het woord de waarheid werkt alleen als wij het woord de waarheid recht snijden. En de hele Bijbel is natuurlijk voor ons geschikt. Is nuttig om te leren, is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, toch? Alleen je moet het wel recht snijden. En dan gaat het ook werken. En dan ben ik ook goed toegerust. En dat is in feite alles wat ik nodig heb voor mijn wandel met de Heren. Nou, gaan we naar 5 vers 3. Ik betuig Dus Christus zal u niet nut zijn. En hij zegt in vers 3, en ik betuig wederom een iegelijk mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de hele wet te doen. Nou, wat denken we dan aan als je dat leest? Wie zegt er nog meer wat over? Ja, precies. Maar dat je de hele wet moet doen. Als je één wet gebod, dat zei ik tegen die Joodse meneer. Ja, Jacobus 2 vers 10. Hè? Als je één wet struikelt dan, struikel je aan alle geboden. Dan ben je gewoon schuldig. Er is geen ontkomen aan. En Paulus zegt zelfs, als je door de wet gerechtvaardigd wil worden, wat ben je dan? De wet die vervloekt lieden. En Christus heeft ons vervloekt, of heeft ons verlost juist van de vloek van de wet. Dat zegt hij in diezelfde Galatenbrief. Galaten 3 vers 10. Wij zijn verlost. Wij zijn, ik kan kiezen, of ik ben verlost van de vloek van de wet, of ik ben schuldig. Niet een klein beetje dit, een klein beetje dat. Het is of de wet of de genade. Gij zijt, hoe zegt hij dat? De zonde zal over u niet heersen. Waarom niet? Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En je kan niet onder allebei staan. Dus je kan, ja, je kan niet de hele Bijbel gewoon, je mag wel de hele, je moet de hele Bijbel lezen. Ik ben nu ook druk bezig. Ook in het Oude Testament, gisteravond heb ik Exodus, dat doe ik ook in verband met de Bijbelschool, ben ik Exodus helemaal aan het lezen. Dus ik lees ook veel in het Oude Testament, en jullie lezen ook in de hele Bijbel, dat weet ik. Ja, er is niks verkeerd aan, dat is nuttig om te leren, zeer zeker, kan ik veel dingen uit leren. Maar voor de bekrachtiging en de versterking en de gehoorzaamheid des geloofs, dan moet ik bij de genade zijn. Wat in Exodus, ja, wat moet ik in Exodus doen? Dat versterkt mij niet. Dat geeft mij geen kracht. Het lezen dat God Israël heeft uitgeleid uit Israël, zie ik wel zijn kracht. Maar de bekrachtiging in de inwendige mens heb ik daar niet door. Dan moet ik hier zijn. Nou, dus ja, als je nou kijkt, hè, als hij zegt, die is een schuldenaar de hele wet te doen. Ja, de besnijdenis, ja. Vers 4, oh ja, hij is ijdel geworden. Christus is uw ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Zie je, Christus is gewoon totaal nutteloos geworden als jij door de wet gerechtvaardigd wil worden. Gij zijt van de genade vervallen. Ja, de wet, hè. In handeling 7, zegt Stefanus, noemt hij het verbond van de besnijdenis. Ja, het begon met de besnijdenis. Was het toen al een wet? Nee. Abraham werd besneden, waarom? Als een teken van de rechtvaardigheid door het geloof, zegt Paulus. Het was ook het teken van wat? Van het verbond wat God had met Abraham. En wat was nou dat die besnijdenis, zet daar gewoon een stukje vlees weg, snijden en klaarskees. Daar zit ook weer een betekenis achter. Een stukje vlees wat weggesneden is, heet van het mannelijk geslachtsdeel. En dat staat voor vrucht dragen. De man bevrucht de vrouw. Ja, toch? En daar heeft God dus symbolisch, dus Abraham is daar besneden, als teken dat de mens uit zichzelf dus geen vrucht kan dragen voor hem. Dat hebben we ook in Galaten 4 duidelijk gezien met Hagar, ja, en Ismaël en Isaac. Wie is het kind van de vrije? Isaac of Ismaël? We weten het, dat is Isaac, dat zou ik nog verkeerd zeggen. Waarom? Want Abraham heeft een zoon gekregen, niet naar zijn eigen werken, niet naar zijn eigen vlees, maar God heeft het gedaan. God heeft Sarai kracht gegeven door het geloof. En toen op een leeftijd dat zij het niet meer kon, naar de mens, konden ze het gewoon niet meer, heeft ze een zoon gekregen. En zo is het bij ons exact hetzelfde. Het is een symboliek van de besnijdenis dat wij zijn dood voor de eigen werken. Dat betekent besnijdenis. Dus Christus is toch ook besneden aan het kruis. Hij is fysiek besneden. Maar aan het kruis is hij ook besneden. Wat is dat? Dood, hè? Gedood. Uit het land der levenden. Dat is de besnijdenis van Christus. Geestelijk. En wij zijn ook geestelijk besneden. En daar moeten wij niet. Nou, en ja, dan. Dus dat is een. Maar het is ook een symboliek. Voor nu, wat Paulus ook zegt. Dat wij zijn Jood en Heiden. Die tekening is weg. Maar je had hier de Jood bovenaan. En de heiden, ja, die stond tussen de Jood en de heiden in. En later kreeg je de wet erbij. Je had de besnijdenis, toen was er nog geen wet. Later kreeg je de wet en het is een onderdeel van de wet geworden. Dus de Heer Jezus heeft zich ook laten besnijden. Dus het is allemaal leuk en aardig als ze zeggen, ja, we moeten de Heer Jezus volgen, want hij is ook gedoopt. De Heer Jezus is ook besnijden. Gek, hè, dat men dan onderscheidt. Dan gaat men toch op een of andere manier ook het woord de waarheid snijden, maar alleen niet recht. Want dat wil zeggen, dat is voor mij en dat is niet voor mij. Maar Christus is wel besneden, fysiek. Dus Paulus zegt, nee, jullie hoeven niet besneden te worden. Niemand hoeft besneden te worden. Het heeft geen enkele zin. Het is een symboliek van de rechtvaardiging door het geloof met Abraham. En wij zijn geestelijk besneden met Christus. En dus de besnijdenis vertegenwoordigt de wet, toch? Ja, absoluut. Laten we even gaan naar Efeze gaan en dan sluit ik af. Efeze 2. Vers 11. Daarom gedenk dat gij die eertijd heidenen waart. In het vlees, kijk, in die vooruit genaamd werd van degenen die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet. Zij waren besneden met de besnijdenis die met handen geschiet. En wij waren ook zo genoemd. En dan zie je, de onbesnedenen, kijk, dat gij in die tijd, wat heb je dan? Waard zonder Christus, verveend van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebben en zonder God in de wereld. Dat was de heiden. Ten tijde van de Heer Jezus. Ik ben niet gekomen dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Daar zie je die scheiding. Wij zijn onbesneden en zij zijn besneden. Het is duidelijk een verschil. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijd verder waard nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die deze beide een gemaakt heeft. En de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Namelijk de wet der geboden en inzettingen bestaande. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. We hebben nu een nieuwe mens. Jood en heiden, er is geen vijandschap meer. Dat onderscheid. Oké, je kan Joden ontmoeten, maar als ze in het lichaam van Christus zijn, die besnijdenis heeft geen enkele zin. Ze hoeven zich niet te laten besnijden. En als ze het zijn besneden, hebben ze ook geen voordeel. Ja, dat is weg. Er is namelijk een nieuwe mens. En de nieuwe mens is met Christus besneden. Nog één test, Colossenzen 2. Dat is dus de besneden te zijn, dat vertegenwoordigt de wet. Paulus zegt, dan moet je de hele wet doen. En wat lezen wij in Colossenzen 2, vers 11, in welke gij ook besneden zijt. En kijk, vers 10, gij zijt in hem volmaakt. Wil ik weten wie ik ben? Wat is mijn identiteit? Wie ben ik nou helemaal? Nou, in hem volmaakt. Die het hoofd is van alle overheid en macht. In welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis, kijk, die zonder handen geschiet. Dat is de geestelijke besnijdenis van Christus aan het kruis. Hij is gestorven, ik ben met hem ook gestorven. In de uittrekking van dat lichaam der zonde des vlees, kijk, door de besnijdenis van Christus. Dus ga ik mezelf tegenstaan? Laat ik mezelf besnijden? Ik ben besneden met de besnijdenis van Christus. Maar let op, hè. Je zal in christendom nu niet horen van, ja, je moet besneden worden. Maar wat horen we wel? We hebben ook een boekje over de kinderdoop, toch? Wat is de kinderdoop in de officiële leer? In de plaats gekomen van? Besnijdenis. Zit je in het verbond van Abraham? Dus, de doop is trouwens sowieso aan Israël gegeven. Hoort ook bij het Israël. Maar als je het zo gaat zien, in die gedachte, in die leer, kom je ook dus met de wet. En dan moet je ook de wet, de hele wet houden. Dus je kan het aardig wel met elkaar vergelijken, dacht ik zo. Maar ja, als we nou even naar de doop kijken, als we nou gewoon doop met water nemen, wat zegt hij dan? Zijnde met hem begraven, kijk, want dat is die besnijdenis van Christus ook. Want hij zegt, zijnde met hem begraven in de doop. Dan ben je toch dood, als je begraven bent? In de doop. In welke gij ook met hem opgewekt zijt. Vers 11 is zonder handen, is geestelijk. Niemand zal zeggen, ja, dat is letterlijk besneden. Colossenzen 2, vers 11. Vers 12 is ook geestelijk, ook zonder handen, niet met water. Zijnde, Colossenzen 2, vers 12, zijnde met hem begraven, niet door de doop, ontcirkel dat, in de doop. In de doop van zijn, in zijn dood. In welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Nou, terug aan Galaten. Dus je ziet het. Wij besnijden, nee, maar dopen, kinderdoop niet, volwassen doop niet, niets niet. Christus is uw ijdel geworden. Alle symbolieken die wij nu toepassen in het geestelijk leven en regels, versluit allemaal het volbrachte werk van de Heer Jezus. Want daarmee zeg je eigenlijk, Christus heeft niet alles gedaan. Hij heeft alles gedaan, wat moeten wij dan doen? Ik lees de Bijbel, ik lees het, ik geloof het, ik heb het en ik doe het. Dat is het, meer is het eigenlijk niet, het is heel simpel. Dus ja, we komen in, dus daarom, Christus is uw ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Wow, Maarten kijkt op. Gelijkheid van de genade vervallen. Oh. Weet je? Wat is dat van de genade vervallen? Gevallen. Je bent uit de genade gevallen. Mensen denken dan allemaal. Dat zei die man ook. Hier was hè. Haalde die tekst ook uit. Aan. Volgende keer ga ik het ook over hebben. Een aantal van die teksten. Je bent uit de genade gevallen. Dat wil zeggen. Van de verkondiging van de leer van genade. En de werking. Weet je? Als je zondigt, dan val je niet uit de genade, maar wat dan? Dan val je juist in de genade. Toch? Je valt niet uit de genade, maar je valt juist in de genade. En dat is juist die geweldige boodschap. En daarom zegt hij, staat in de vrijheid, ja, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen, maar ga in die vrijheid staan. En dat is één, maar in punt twee, volg mij zoals ik Christus volg, ja, dan zal je ook in die vrijheid gaan wandelen. Nou, en dan krijg je dus inderdaad een gelovige die wordt bekrachtigd. Hij wordt verlicht door zijn geest. Hij wordt geleerd door de geest. Hij krijgt de vrucht van de geest. En wat is de eerste vrucht van de geest? Liefde en dan? Blijdschap. Enzovoort, hè? Ja, blijdschap, vrede, al dat soort dingen, ja. En dat zie je, onder de wet krijg je dat niet. En dat is de ware vrijheid. Ieder mens wil toch vrij zijn? En als je vrij bent, dan ben je blij. Nou, laten we daarvoor danken. Vader, ik wil u danken dat we een heerlijke boodschap hebben, vader. En dat we ook, Paulus roept ons ook op dat we daarin moeten gaan staan, vader. Want we kunnen natuurlijk, daar komen leerlingen, die kunnen ons proberen daar vanaf te halen. En dat uw woord ons zal sterken, vader. En dat we het ook vooral gaan waarderen, vader. Want als we het ook zien, maar ook die waardering hebben daarvoor, wat u voor ons gedaan hebt, vader. Ja, dan is het toch ook dat we ook niet anders willen om voor deze waarheid te blijven staan. Dat is ook ten eerste alleen al omdat het uw wil is en omdat het ook de waarheid is. Maar ook omdat het het beste voor onszelf is. Omdat we dan ook die waarheid en die vrijheid in ons dagelijks leven mogen ervaren. En dat geeft een heel blij gevoel, vader. En daar krijgen we dankbaarheid voor. En daarom zullen we ook nooit stoppen om u te danken, vader, wat u voor ons bereid hebt. En dat Christus voor ons aan een kruis gestorven is en opgestaan. En dat helemaal om niet, terwijl wij zondaars waren, hoeft het alleen maar aan te nemen in het geloof. Vader, dank u wel voor deze heerlijke dingen. In Christus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Oké.